dat smaakt naar meer. Kan iemand zeggen die ergens van heeft geproefd en zegt: ik zou er wel wat meer van willen hebben? In allerlei situaties zou iemand zoiets kunnen zeggen of iets dergelijks. Iemand die een voorgerecht van een diner heeft gegeten en zegt: ik heb zin in hetgeen wat komen gaat. Maar je kan ook denken aan iemand die naar een concert luistert. Hij heeft het eerste gedeelte gehoord. Hij zegt: ik zou er nog wel meer van willen vernemen. Je zou ook zoiets kunnen toepassen op een relatie. Je mag elkaar kennen. Je hebt de eerste schreden gezet op dat pad van verkering, verloving, huwelijk. En je ziet uit naar meer contact, dieper contact, intenser, blijvend contact. Gemeente, zo is er een volk dat vandaag in de kerk ook heeft mogen smaken en zien dat de Heere goedertieren is. Onder andere, zo mag ik dat toch wel zeggen, aan de tafel die vanmorgen in ons midden stond aangericht. Een tafel waar de Heere verlangen naar werkte om daar te mogen zijn waar de bruidegom is. En toen ging die bruidegom trekken. Het was het gebed ook van de bruid. Trek mij, wij zullen u nalopen. En hij trok. Hij liet zoveel van zijn liefde zien dat er aantrekkingskracht van hem uitging. En toen kwamen ze. En toen mocht er iets van zijn uitnemende liefde gesmaakt worden. Maar gemeente, met datgene wat dan wordt ontvangen in zo'n avondmaalsbediening, daarmee kan geen bruid definitief tevreden zijn. Zoals we het vanmorgen ook al opmerkten, liefde zoekt altijd gemeenschap. En het is waar, we weten het samen, het beste komt wat dat betreft nog voor die bruid van de Heere Jezus. De organist speelde het vanmorgen na de dienst en zo is het. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot hare koning, om in de eeuwige zaligheid ononderbroken de gemeenschap met die koning te genieten. Maar gemeente, voor dit leven mag er toch ook in het hart van de bruid een verlangen zijn, als ze tenminste maar op haar plaats is, naar zoveel mogelijk en zo innig mogelijk contact met de Heere Jezus, nu al en hier al. Het is waar, dat verlangen van die bruid kan ook wel eens ingezonken zijn en dat je denkt: waar is dat allemaal gebleven, dat liefdesvuur dat ooit gebrand heeft? Nu dan is een avondmaalszondag ook een van de middelen, gemeente, waarbij de Heere Jezus dat nou juist weer wil oprakelen in het leven van de zijnen. En overigens kan een avondmaalzondag, net als andere zondagen trouwens, ook een verlangen wakker roepen in het leven van mensen die zich helemaal geen bruid van Christus kunnen noemen. Maar dat datgene wat je hoort en wat je ziet, wat je mist en toch wel zou willen hebben, dat dat ook het gebed geeft: Heere, maak mij deelgenoot aan dat grote heil dat u aan zondaren wilt schenken. Gemeente, met deze verlangens gaat die bruid uit Hooglied 1 naar het juiste adres. Ze legt het voor aan haar bruidegom en we willen op dat gebed van die bruid en het antwoord dat de Heere Jezus erop geeft gaan luisteren. Als we als thema boven de prediking schrijven: een gebed om gedurige gemeenschap. In de eerste plaats klinkt hier een vraag die voortkomt uit zoekende liefde. En in de tweede plaats een antwoord dat voortkomt uit opzoekende liefde. Een gebed om gedurige gemeenschap. Een vraag uit zoekende liefde, een antwoord uit opzoekende liefde. Gemeente, wij bevinden ons nog steeds in het eerste hoofdstuk van het boek Hooglied, waarvan wij vorige week gezegd hebben, dat gaat in de eerste instantie natuurlijk over Salomo en Sulamit, de koning en het plattelandsmeisje, maar we mogen, net als in de brede traditie van de kerk, daar ook een diepere laag in aanboren. Het is ook iets waarin we lijnen kunnen trekken naar die hemelse bruidegom en zijn aardse bruid. Maar we moeten eigenlijk dat beeld wat we tot nu toe gebruikt hebben een beetje los gaan laten. We hebben heel wat keren het over die bruid en die bruidegom gehad en over die koning. Maar nou gaat in het vervolg van de tekst het beeld verschuiven. Ik heb u al gezegd, dat meisje waar het in eerste instantie om gaat is iemand van het platteland. Een boerendochter. En het is ook de sfeer van dat platteland wat wordt opgeroepen door wat we in vers 7 en 8 lezen. De sfeer van de herders en van de kudden. Schapen en geiten. Dat meisje zelf blijkt ook een herderin te zijn. En dat is trouwens ook goed aan haar te zien. Ik heb daar even wat opmerkingen over gemaakt aan een van de tafels vanmorgen. Over dat zwarte en dat zwartachtige. Ja, dat lijkt wel wat op wat we net zongen uit Psalm 68. Zwart door de dienstbaarheid. In dit geval heeft het ook alles te maken met het heel de dag in de zon lopen. En dat is duidelijk een verschil dan met die blanke prinsessen en hofdames in Jeruzalem, die zoveel aandacht aan hun uiterlijk kunnen besteden en niet heel de dag aan het werk zijn. Dat ze er uiterlijk ook wel wat verwaarloosd heeft onder al dat werken, dat staat trouwens ook ergens in een van deze verzen. Je zou dat misschien op het eerste gezicht niet denken, maar wat daar aan het eind van vers 6 staat, slaat op haar uiterlijk. Terwijl de familie heeft gezegd, ga jij nou maar werken in de kudde die daar is en de wijngaarden waar werk te doen is, zegt ze, en dat is beeldspraak, mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Ik ben aan mezelf niet toegekomen. En wat dat betreft zou het misschien wel denkbaar zijn dat ze ook vanwege de verwaarloosde uiterlijk over het hoofd gezien zou worden. Zo'n eenvoudig, onaanzienlijk meisje. Maar nou dat wonder. Dat nou uitgerekend die koning voor haar, zo onaanzienlijk en eenvoudig als ze is, terwijl er zo'n grote kloof gaapt tussen haar en tussen hem, dat hij toch liefde voor haar heeft opgevat. Dat er aan het begin van vers 7 en vers 8 zulke rijke woorden gebruikt kunnen worden, dat je zegt, en toch horen deze twee bij elkaar. Dien die mijn ziel lief heeft en, zoals hij het zelf in vers 8 zegt, de schoonste onder de vrouwen. Maar dat geeft verwondering, gemeente, of niet? Dat is toch altijd kenmerkend voor echt geestelijk leven. Dan komt een mens terecht in het wonder. En dat is iets, gemeente, wat zowel een oppervlakkig christendom als een christendom van alleen maar vormen en plichten mist. Zowel iemand die denkt dat alles zomaar gaat, als iemand die als een fariseer door het leven gaat, ze missen beiden het wonder. En dat is nou juist datgene waar een bruid aan te kennen is. Wat een wonder. Waarom was het op mij gemunt? Zoals ik ben. Wat heeft u in me gezien? Maar hij heeft liefde voor haar opgevat. En gemeente, wat dan ook minstens zo typerend is voor zo'n bruidsleven. Ja, die liefde van die bruidegom wekt wederliefde bij haar op. Ik hoop dat u dat begrepen hebt aan het begin van vers 7. Ik zeg dat ook voor de kinderen. Kijk, als er bij dat woordje die een en achter staat. Dien, gij, dien mijn ziel lief heeft. dan betekent dat dus in dit geval dat die liefde de liefde van die vrouw tot die man is. Die vrouw heeft dus ook hem lief gekregen. Hij eerst haar, maar nou zo zij ook hem. En gemeente, dat is ook onmisbaar in het geestelijke leven. Zegt Paulus dat later ook niet in zijn eerste Korinthebrief, in zijn hooglied, 1 Korinthe 13. Alles wat een mens kan hebben, geloof en hoop en allerlei geestesgaven, maar de meeste van alles, dat is de liefde. En soms is dat trouwens ook het enige, lijkt het wel, wat niet weggevaagd wordt als er mens in het slop komt, als er verachtering is in de genade, als je tijden beleeft waar je je over moet schamen en waardoor je in donker komt te zitten. En je zegt, waar is alles nou gebleven wat ik ooit heb gehad? Mijn geloof, waar is mijn geloof? Mijn hoop, waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? Waar is de ijver die ik ooit had voor God en voor zijn dienst? Waar is dat gevoel nou? Wat ik wel eens heb gehad, is ook weg. Wat is er van de voornemens terechtgekomen die ik heb gehad? Maar als de Heer je dan weer eens onder vier ogen neemt, en als die je dan die vraag gaat stellen die hij aan Petrus stelde, naar die kernzaak, hebt gij mij lief? Dan kun je toch niet ontkennen, gemeente, wat de Heere zelf in je hart gelegd heeft. Heere, gij weet alle dingen. En als die liefde nou werkzaam mag zijn, als dat nou leeft in het hart van dit meisje, dan merken we aan onze tekst, die liefde zit dan niet stil. Die liefde zoekt toch weer gemeenschap met hem, die haar ziel lief heeft. Die liefde is zoekende liefde. En ze gaat vervolgens dan in haar zoeken van hem, gaat ze hem een vraag stellen. En dat is een veelzeggende vraag, gemeente. Want ik merk aan die vraag, en dat wisten we eigenlijk uit de eerste versen van Hooglied 1 nog niet, dat die geliefde van haar niet alleen maar koning is, maar dat die ook nog wat anders is. Hij is ook herder. En zeg eens eerlijk, als u de Heere Jezus mag kennen, als u door het geloof aan hem verbonden mag zijn, is dat niet een van de heerlijke dingen die u van hem mag weten? Hij is koning, hij is machtig, hij zit op de troon in de hemel. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar hoewel hij zo hoog en verheven is, blijft hij de pastor bonus. De goede herder, pastoraal, bewogen met schapen en lammeren en vol liefde voor zijn kudde. En hij heeft het vanmorgen nog bewezen, gemeente. Dat die goede herder degene is die zijn leven stelt voor zijn schaap. Want dat was toch datgene wat we van hem gezien hebben. Daarom konden de tekenen van zijn lijden en sterven uitgedeeld worden. Die herder die zichzelf over heeft voor zijn schapen. Nou, in dat beeld zegt die herderin tegen die herder naar wie ze verlangt, met wie ze graag nog meer contact wil hebben, zeg mij waar gij weidt, waar gij de kudde legert in de middag, als het nou vanmiddag heet wordt. En je kan dan in het oosten niet blijven lopen met die schapen. Dan is het tijd om een plek te zoeken waar schaduw is. Het liefst aan water, waar ze dan ook nog wat kunnen drinken. En waar heel de kudde kan uitrusten. En waar u dan onder een boom of tegen een rots gaat zitten, oppassen op die schapen die daar uitrusten. Als het dan tijd is om met elkaar te spreken. Als er tijd is om met elkaar contact te hebben, om elkaar lief te hebben, zeg mij waar gij dan zult zijn. Nou, gemeente, mag ik het aan de avondmaalgangers van vanmorgen vragen? U heeft toch niet genoeg aan datgene wat u vanmorgen van de Heere Jezus hebt gekregen? U bent toch hopelijk verlangend om nog meer van hem te mogen ontvangen en te mogen ervaren. En het kan ook zijn dat je die vraag van onze tekst nou juist gaat stellen omdat je vanmorgen geen avondmaal gevierd hebt. Vanuit je gemis. Heere, ik had er zo graag willen zitten, maar het is er niet van gekomen. En u weet ook waarom het er niet van gekomen is. Ik kan dat aan de mensen allemaal niet uitleggen. Maar u weet de overleggingen van mijn hart. U weet ook het verlangen van mijn hart. Maar mag ik dat verlangen nou toch aan u kenbaar maken? Zeg mij waar gij de kudde legert op de middag. Waar kan ik u nou eindelijk vinden, Heere Jezus? Want ik heb toch verlangen om bij u te zijn. Zo kan het ook. En het zou natuurlijk ronduit erg zijn, gemeente, als je nou helemaal vreemdeling bent van de omgang met de Heere Jezus, van de gemeenschap met hem door het geloof, maar ook zelfs van het verlangen daarnaar. Wat zou dat nou erg zijn als je wel allerlei verlangens hebt naar allerlei mensen en dingen, zaken van de wereld, en je wil van alles meemaken en meegrijpen in de loop van dit leven, maar geen verlangen naar genade en naar de omgang met Christus. Gemeente, dat is eigenlijk onbestaanbaar, weet u dat? Ik zeg het ook tegen onze jonge mensen. Je moet niet denken, nou ja, dat avondmaal is voor grote mensen en het hele geloofsleven, dat is eigenlijk voor volwassenen. Laat mij nou eerst maar eens even rondkijken in dit leven. En als ik dan 20 of 25 ben, zou ik nog eens een keer nadenken of ik het allemaal zie zitten. Je bent ook nu al in het verbond met God gebracht. Hij heeft aanspraak gemaakt op je leven. Hij heeft recht op je bestaan. Op je hart. En hij heeft je zoveel goeds te geven wat de wereld je nooit kan geven. O, laten we niet onder onze stand leven. En laten we niet denken vrijblijvend bij hem te kunnen wegzwerven. Nee, die vraag van vers 7, gemeente, die past ons allemaal. Of je nou 7 jaar bent of 70 jaar. Of je nou avondmaalganger bent of niet. Weet u wat mij opvalt als ik naar dat gebed van die herderin verder ga luisteren? Dat meisje beseft dat ze niet beter is dan een ander. Want die vrouw die blijkt haar eigen hart te kennen. En weet u waar ze nou bang voor is als ze over zichzelf nadenkt? Dat maak ik tenminste op uit het vervolg van vers 7. Dat ze de liefde die in haar hart is en die een uitweg zoekt, dat ze die aan iemand anders zou geven dan aan haar liefste. Als u vers 7 erbij hebt, dan kunt u dat lezen. Dat ze dan ook erbij vraagt, waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden uw metgezellen? Dan zie je er al gaan zitten bij een andere herder. En dat ze daar dan de middagpauze doorbrengt. Maar waarom zou ik dat nou doen? Dat zou ongepast zijn. Want kijk eens, die metgezellen. Je zou bijna denken, ja, dat zijn vrienden, dat zijn collega's van die andere herder. Maar niet te rooskleurig denken, gemeente. Dat zijn eigenlijk rivalen van die herder. En daar ziet ze nou eigenlijk al tegenop. Daar is ze bang voor ook. En ze is er niet te goed voor, dat weet ze. Stel je voor dat ze die ene dan uit het oog zou verliezen en dat ze dan zou blijven treuzelen en neergaus gaan zitten bij een ander, bij een rivaal, iemand anders die haar hart wil innemen en die haar liefde voor zich wil opeisen. Dat zou helemaal verkeerd zijn. En zo moet het trouwens ook wel in ons hart leven, avondmaalgangers ook. Dat je zegt, ik ben nergens te goed voor, zelfs al heb ik avondmaal gevierd, maar ik moet er toch niet aan denken. Terwijl ik onderwezen ben in dingen die bij God vandaan komen, iets van dat heilgeheim heb mogen ontvangen en mogen begrijpen, maar dat ik vervolgens weer zou gaan dwalen in een stuk onkunde. Ik moet er niet aan denken dat ik zijn liefde geproefd heb. Dat ik iets heb mogen ervaren van de rijkdom van dat borgwerk van de Heere Jezus. En dat ik toch weer zou gaan steunen op eigen gerechtigheid. Dat is ook een vorm van dwalen. En bij een rivaal van de Heere Jezus gaan zitten. Ik moet er niet aan denken. Dat ik voor hem gebogen heb en heb gevraagd. Ook vanmorgen toen ik van de avondmaalstafel kwam. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Want het leeft in mijn hart. Daarom zal mijn mond en hart uw lof verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. En dat je toch weer niet naar zijn stem zou horen, maar naar de stem van de zonde zou luisteren. Daar ben je toch niet te goed voor als avondmaalganger. Al heb je hier al 100 keer aan de tafel gezeten bij wijze van spreken. Maar hoe vaak hebben zelfs de meest geoefende kinderen van God dat laatste vers van Psalm 119 niet moeten inleven. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Ik moet er niet aan denken, zegt de herderin. En het is Spurgeon die erop gewezen heeft dat in de grondtekst van vers 7 ook nog een bepaald accent krijgt. Wat trouwens wel passend is bij deze zondag vandaag. Ze zegt in die tweede helft van vers 7 eigenlijk: waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde van uw metgezellen? Ik, onderstreept, ik die zo bevoorrecht ben, ik die zo verwonderd moet zijn over uw opzoekende liefde, waarom zou nou juist ik weer gaan dwalen en ergens anders terechtkomen? O, wilt u me daarvoor bewaren? Wilt u mij de plaats wijzen waar u uw kudde wijdt? Hoort u, gemeente, dat het inderdaad een vraag is uit zoekende liefde die hier klinkt. Liefde die er niet aan moet denken om die geliefde met een hoofdletter nog weer eens te bedroeven of ooit weer eens te kwetsen. Ziet u dat dan ook blijkbaar bij groeien in het geestelijk leven hoort? Dat een mens een gezonde argwaan ontwikkelt tegen zichzelf. Ik zeg een gezonde argwaan. Want al te veel zelfvertrouwen, gemeente, is funest in het geestelijke leven. Je leert hoe verder je komt op de leerschool van de Heilige Geest. Er is er maar één echt te vertrouwen en dat ben niet ik. Daarom kun je dat gebed van vers 7 leggen naast dat bekende gebed van David in die psalm, weet u wel. Heere, doorgrond mijn hart en ken mij, beproef mij, zie of bij mij een schadelijke weg zij en leid u mij. Daar vraagt deze herderin om, leid u mij op de eeuwige weg, op de weg van u, op de weg naar u, op de weg met u. Nou, gemeente, die vraag die voortkomt uit liefde wordt vervolgens ook beantwoord in liefde. En ik moet eerlijk zeggen, als je nou het begin leest van dat antwoord in vers 8, dan kun je je zomaar voorstellen dat dat meisje spontaan gaat blozen. Want dat is nogal een aanspraak, gemeente. Gij schoonste onder de vrouwen. Hebben we het woensdag in de bezinningsavond ook over gehad. Hoe is nou mogelijk dat een mens die zichzelf als zondaar leert kennen en die zichzelf moet verootmoedigen en iedere keer weer zegt, Heer, ik deug niet, ik zie er niet uit als ik me in de spiegel van uw wet ga bekijken, dat die nou door de Heere Jezus genoemd wordt de schoonste onder de vrouwen. Gemeente, dat is alleen maar te verklaren uit zijn liefde. Zijn eeuwige zondaarsliefde. Het is ook alleen maar te verklaren vanuit zijn borgwerk. Want hij ziet in haar wat hij zelf van haar gemaakt heeft. O, zolang ze hier op aarde is en ze kijkt in de spiegel, dan ziet ze vaak nog wat ze van zichzelf gemaakt heeft, of niet? zwart door mijn dienstbaarheid. Zo zie ik mezelf vaak in de spiegel staan. Maar als de Heere Jezus vanuit de hemel naar zijn bruid kijkt, dan ziet hij al hoe ze zal worden. Hoe ze eens voor hem zal staan, in kleding rijk gestikt op de dag dat ze tot haar koning geleid zal worden. En hij verblijdt zich bij voorbaat in zijn eigen werk. En daarom wilde hij er ook graag ontmoeten aan zijn tafel. Om zich te verblijden in zijn eigen werk. En zo wordt Psalm 68 waar, gemeente. Echt waar. Dat die duif, die schone vogel uit het rijk van de natuur, het beeld mag zijn van de manier waarop die koning zijn bruid bekijkt. Zo zult gij door het goddelijk oog beloond met uw schoonheid pralen. Alleen maar door wat hij zelf voor zijn bruid heeft gedaan. Door haar te wassen en te reinigen in dat kostbare bloed. Dus gemeente, zij heeft liefde tot hem. Maar hij bevestigt ook nog weer eens een keer, en zo begon het eigenlijk allemaal, dat hij liefde heeft tot haar. Die eeuwige zondaarsliefde wordt weer eens uitgesproken als die zegt, gij schoonste onder de vrouwen. Nou ja, zou je dan nog verder durven te luisteren, jongens en meisjes, als er dan twee zijn die elkaar lief hebben? Want dan gaan ze tegen elkaar dingen zeggen, die mogen ze eigenlijk alleen zelf horen. En wat zouden ze dan trouwens tegen elkaar gaan zeggen? Mensen die echt van elkaar houden. Wat voor dingen zeggen die nou eigenlijk tegen elkaar? Zeggen die alleen maar lieve dingen tegen elkaar? Nou, als ik vers 8 goed beluister, dan kan iemand die echt lief heeft juist ook hele ontdekkende, soms ook wel pijnlijke dingen zeggen. Want kijk, liefhebben is dat je voor een ander het goede zoekt. En dat kan nou juist met zich meebrengen dat je die ander gaat berispen. Of vermanen, of zelfs bestraffen. Er ligt eigenlijk een stil verwijt, namelijk in het begin van vers 8. Als die herder tegen die herderin zegt, indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen. Nou, dan komt hij wel met zijn adviezen. Maar eigenlijk heeft hij dan al even haar op de vingers getikt, als u begrijpt wat ik bedoel. Indien gij het niet weet. Als je dat nou nog niet weet, ja, dat moet die vrouw zich dan maar aantrekken, gemeente. En zo moeten we het ons toch ook wel aantrekken, nietwaar? Je kan wel eens wat van de Heere geleerd hebben. Je kan heel veel van de Heere geleerd hebben. En toch weer zo dwaas zijn en zo onkundig en zo de weg kwijt. En het dan weer gaan vragen als vroeg je het de eerste keer. En dan zegt de Heere echt niet van nou ja, zoek het nou zelf maar uit, want ik heb het je al 100 keer verteld. Maar het kan wel eens zijn dat de Heere je heel stilletjes laat merken. Ik wil het je wel nog een keer vertellen. Maar had je het al niet eens eerder geleerd? Komt het nou dat je het weer kwijt bent geraakt? Voortgaande ontdekking gemeend aan wat de mens zelf is. Maar welke aanwijzingen geeft de herder dan vervolgens aan die herderin? Als ik goed geteld heb, gemeente, zijn er dat 2. Het eerste wat hij zegt is, als je het niet weet, gij schoonste onder de vrouwen, ga uit op de voetstappen der schapen. En dat is eigenlijk een heel logisch antwoord. Vind je ook niet, jongens en meisjes? Als je nou wil weten waar de herder is. Waar is een herder? Die is bij zijn schapen. Wil je weten waar die is die middag? Waar die zit tegen die rots? Tegen dat rotsblok of bij die boom, bij die beek waar die schapen allemaal liggen uit te rusten. Nou, dan moet je het spoor volgen wat daarheen leidt. Volg het spoor en je komt bij de herder. Ja, maar waar loopt dat spoor dan? Waar hebben die schapen dan gelopen? Nou, laat ik het antwoord heel kort en simpel houden, gemeente. Dan komt het voor ons aan op het lezen van de Bijbel? Laat ik dat nou als eerste antwoord geven. Want waar vinden wij de schapen van de kudde van de Heere Jezus? Allereerst vinden we talloze voorbeelden in de Heilige Schrift. Daar zie je ze gaan in het spoor van de schapen. Abraham en Jozef, David en Elia. Ik zie ze in het Nieuwe Testament ook gaan. Petrus, Paulus, Timotheus en Johannes. Ik zie trouwens niet alleen maar rammen lopen, maar ook ooien, gemeente, ook vrouwtjesschapen. Ik zie ook Hanna en Maria Magdalena, Dorcas en Lydia. Ik zie ook lammetjes, gemeente. Ik zie daar ook een jonge Samuel tussen lopen. Spreek, heren, want uw knecht hoort, zo jong als die is. Maar hij was er ook al bij als lammetje van de kudde. En van al die mensen, gemeente, van wie u het leven, het geloofsleven in de schrift getekend wordt, zegt nu de Heere hier vanavond wat de Hebreeënschrijver een keer gezegd heeft over de predikanten. U kent die tekst wel, over de voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben. Volg hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Gemeente, volg de voetstappen der schapen. Volg hun geloof na. Maar dat is niet het enige wat je van die voetstappen van de schapen mag zeggen. Want dat spoor van die kudde, weet u, dat is niet gestopt nadat Openbaring 22 is geschreven. Dat spoor gaat vervolgens al 20 eeuwen verder in de kerkgeschiedenis. En dan zie je ook schapen lopen, en van sommige schapen weten we ook waar ze gelopen hebben en hoe ze gelopen hebben en hoe het met hen gegaan is. Van Polycarpus tot Augustinus. Van Luther tot en met Calvijn. En van zoveel predikers en zoveel andere getuigen, ambtsdrager of niet. Mensen die voor ons gelopen hebben in dat spoor van de schapen en waarvan de Heer ook hier zegt, neem er een voorbeeld aan, volg dat spoor nou na. We hebben elkaar daar wel eens vaker op gewezen, gemeente. Maar ik herhaal dat graag, nu de Heer dat nou zo expliciet aan ons voorhoudt. We hebben al wel vaker gezegd, laten we gebruik maken van al die mogelijkheden die we hebben om dat spoor der schapen ons voor ogen te stellen. Want we hebben allemaal genoeg Bijbels in huis. En er is zoveel wat we tot ons kunnen nemen, ook uit de geschiedenis van het christendom. Maar laten we er nou gebruik van maken, gemeente, als avondmaalgangers. Maar ook als je nog op zoek bent en je hebt geen zekerheid en je twijfelt en je denkt, waar kan ik nou toch die zekerheid vinden die ik mis? Gemeente, er is zoveel wat u kunt lezen als het gaat over de schapen van de goede herder. Dat je denkt, hoe gaat dat nou? Hoe wordt een mens een schaap? Wat maakt hij nou mee als die schaap is? Waar leidt de Heere ze nou langs als die ze tot zijn kudde maakt? Gemeente, gebruik daar uw tijd voor. Gebruik daar je ogen en je oren voor. Ik zeg dat ook tegen mensen die misschien vanavond denken, nou, ik wou dat het al maar weer 19:30 was. Want het gaat weer over dingen die me eigenlijk helemaal niet interesseren. Het gaat over schapen, het gaat over een herder. Waar hebben mensen belang bij? Er zijn zoveel andere dingen in de wereld waar ik ook al mijn tijd en al mijn aandacht voor nodig heb. Waar ik me liever mee bezighoud dan met de geestelijke dingen. Ik ga liever voor mijn beeldscherm kijken, internetten, surfen in plaats van met mijn Bijbel zitten. Ik ga liever iets, een film bekijken in plaats van iets lezen uit die duffe kerkgeschiedenis. Ik zoek liever het gezelschap van de mensen van de wereld dan van die schapen van die herder. Ja, ja. En als nou die mensen van de wereld weggenomen worden. Soms heb je dat wel eens, dat heel bekende figuren uit de wereld. Die zo rijk waren en zo veelbelovend en zo aanbeden, door, vooral ook door jongeren. En ineens is het over en uit, een overdosis van dit of van dat. Zou je nu ook willen zijn waar Amy Winehouse is, zeg eens eerlijk? Zou jij nu ook willen zijn waar Michael Jackson is? Of word je nou stil? Iemand zei een keer, we moeten dat gezelschap zoeken en koesteren van de mensen waar we ook de eeuwigheid mee willen doorbrengen. En neem dat nou ook eens mee, kattegezanten, voor jezelf als je 14 of 17 jaar bent. En dan zegt de Heere hier, en hij zegt het uit liefde, dan zal ik je het beste gezelschap aanwijzen wat je maar kunt vinden. Dan moet je de voetstappen van mijn schapen volgen. En dan vind je onder die schapen, en met die schapen, vind je mij ook de herder van de schapen. Gemeente, dat is het eerste advies. Ga uit op de voetstappen der schapen. Maar hij heeft nog een advies en dat heeft er alles mee te maken. Wijd uw geiten bij de woningen der herderen. En nou zou je op het eerste gezicht misschien denken dat dezelfde mannen zijn die ook eerder in vers 7 bedoeld zijn, de kudden uwer metgezellen. Ik zei al, dat zijn de rivalen van de herders, van de herder, zijn concurrenten. Waar kan een mens al niet zijn heil zoeken buiten Christus om? Zelfs Mozes kan zo'n concurrent worden, als je het van de wet verwacht. Maar nou gaat het in vers 8 gemeente niet over concurrenten van de herder, maar nou gaat het over het personeel van de herder. Laten we ze even noemen de onderherders van de Heere Jezus. Nou gemeente, dat is ook een advies wat we ter harte mogen nemen. En ik zei al, het sluit aan bij wat we net hoorden over die voetstappen der schapen. De kanttekenaren op de Statenvertaling zeggen, dat bedoelt te zeggen de geestelijke weide van profeten en apostelen. Dat zijn de woningen der herderen waar de bruid naartoe verwezen wordt. Weer dus, gemeente, we onderstrepen dat, laten we thuis zijn in het woord. Laten de maanden die ons scheiden van het volgende avondmaal maanden zijn waarin we bezig zijn met de Heilige Schrift. Met elkaar, maar ook alleen. Onderzoek de schriften, die zijn het die van mij getuigen, zegt de Heere Jezus. En zo zien wij ook het verband weer tussen de genademiddelen die hij ons geschonken heeft. Het eerste genademiddel, het woord, wijst ons heen naar het sacrament en leidt ons heen naar het sacrament. En nu het sacrament bediend is, gemeente, worden we weer teruggeleid en teruggewezen. Blijf niet bij het avondmaal staan. Terug naar het woord. De weide van profeten en van apostelen. Maar er is meer. Want de woningen der herderen is niet alleen het lezen van het woord, maar ook het luisteren naar de prediking van het woord. Ik noemde u vanmorgen al de naam van John Gill, een bekende Puriteinse uitlegger. Hij zegt in het Engels, seek after a gospel ministry and sit under it. Zoek naar een evangeliebediening waar het woord klinkt, waar het evangelie zuiver bediend wordt en ga daar zitten. Blijf daar. Zo staat het trouwens ook in onze tekst, niet waar? Wijd uw geiten. Dat is niet dat je even daar langs loopt. Dat is niet dat je even shopt en dan vervolgens weer naar een andere weide afreist om daar vervolgens weer wat te gaan grazen. Nee, weiden. Gemeente, daar zit die herder met die schapen in de middag. Zet die geiten er maar bij, zegt de Heere Jezus. Laat je kudde daar nou ook maar eens even blijven. En kom daar zelf tot rust in de ontmoeting met mij. Gemeente, zo worden we ook vandaag gewezen op het element van trouw. In het luisteren naar het woord, in het verkeren op de plaats waar het evangelie klinkt. En dat is natuurlijk wel een beetje een moeilijk onderwerp in 2013. We merken dat allemaal wel. onder alle deugden die het geloofsleven mag kennen, lijkt in onze tijd de deugd van de trouw het minst gewaardeerd te worden. En ik zeg, dat is moeilijk, dat is ook wel eens pijnlijk. Ook als je dat zelfs merkt bij mensen die aan het avondmaal gezeten hebben. Of mensen die nog maar pas belijdenis gedaan hebben. Dat ze niet hun kudde ergens wijden om daar te blijven en om onder dat evangelie hun heil te zoeken. Maar altijd maar weer op zoek zijn naar wat anders. Gemeente, dat is volgens onze tekst niet alleen pijnlijk voor die onderherders. Maar ik hoop dat u vooral ook vanavond proeft de teleurstelling en de pijn die dat zou opleveren bij die grote herder. Bij die liefdevolle herder. Bij die herder die zijn leven heeft gesteld voor de schapen en die ze nu ook wil weiden. En die ze in zijn spoor wil trekken. Gemeente, laten we samen mogen luisteren naar dat liefdesbevel van de grote, goede herder vanavond. Wie u ook bent, bruid of vreemde, verlangend of dwalend, bevestigd of vol twijfels, het is het allerbeste wat u kunt doen om gehoor te geven aan die woorden van de herder uit onze tekst. En om er dan zo gehoor aan te geven, dat je biddend erop gaat antwoorden. Heere, u wijst mij het spoor. Ik hoor aan uw stem. U heeft het beste met me voor. U wilt mij ook met die schapen brengen aan grazige weiden. Heere, laat ik u dan mogen volgen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Amen.